Gemeente, de schriftlezing is in deze dienst uit Johannes 4 en daarvan nu de versen 25 tot en met 42. Johannes 4 vanaf het 25ste vers tot en met het 42ste vers. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. De vrouw zeide tot hem, ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zeide tot haar, ik ben het die met u spreek. En daarop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Nochtans zeide niemand, wat vraagt gij? Of wat spreekt gij met haar? Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad en zeide tot de lieden, komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem. En ondertussen baden hem de discipelen, zeggende, Rabbi, eet. Maar hij zeide tot hen, ik heb een spijze om te eten, die gij niet weet. Zo zeiden dan de discipelen tegen elkander, heeft hem iemand te eten gebracht? Jezus zeide tot hem, mijn spijze is dat ik doe de wil desgenen die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Zegt gij lieden niet, het zijn nog 4 maanden en dan komt de oogst. Zie, ik zeg u, heft uw ogen op en aanschouwt de landen, want zij zijn alreede wit om te oogsten. En die maait ontvangt loon en vergadert vrucht en eeuwige leven, opdat zich tezamen verblijden beide die zaait en die maait. Want hierin is de spreuk waarachtig. Een ander is het die zaait en een ander die maait. Ik heb u uitgezonden om te maaien hetgeen gij niet bearbeid hebt. Anderen hebben het bearbeid en gij zijt tot hun arbeid ingegaan. En velen der Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord der vrouw die getuigde. Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, baden zij hem dat hij bij hen bleef. En hij bleef aldaar 2 dagen. En er geloofden er veel meer om zijn woords wil. En zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer om uw zeggens wil. Want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk is. De Christus, de zaligmaker der wereld. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking in deze dienst van nabetrachting en dankzegging vindt u in Johannes 4 en daarvan de versen 28 en 29. Johannes 4, de versen 28 en 29, waar Gods woord en onze tekst luidt, zo verliet de vrouw, de Samaritaanse vrouw, dan haar watervat en ging heen in de stad en zeide tot de lieden, komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? En we schrijven boven de prediking, gemeente, de Samaritaanse vrouw of een ware avondmaalganger is vervuld van Christus, getuigd van Christus en nodigd tot Christus. De Samaritaanse vrouw of een ware avondmaalganger is vervuld van Christus, getuigd van Christus en nodig tot Christus. Gemeente jong en oud, vanmorgen hebben we tijdens de avondmaalsdienst stilgestaan bij vers 26. En we zouden dat wel het hoogtepunt kunnen noemen in de ontmoeting tussen de Heere Jezus en die Samaritaanse vrouw daar bij die waterput in Samaria. Het is het moment waarop hij zich aan de vrouw bekend maakt als de Messias. Ik ben het die tot u spreek. Dat is het grootste wonder. Als Christus zich aan een zondaarshart bekend maakt. Ik ben het. Ik ben uw heil alleen. Zo heeft hij zich ook vanmorgen geopenbaard. Niet alleen in de hoorbare prediking, maar vooral ook in de zichtbare prediking. Aan het avondmaal mochten Gods kinderen verzekerd worden van zijn hartelijke liefde en trouw. En terwijl ze zelf moesten belijden, ik ben het niet waard, antwoordde hij in de tekenen van brood en wijn, ik ben uw heil alleen. Op de woorden die de Heer Jezus spreekt tot de vrouw volgt een andere reactie dan we zouden verwachten. Want als we dat nu vergelijken met bijvoorbeeld de blindgeborene, aan wie de Heere Jezus zich bekend maakt, wat gebeurt er dan? Dan valt die man aan zijn voeten en aanbidt hem. En als de Heere Jezus op de dag van zijn opstanding zich aan Maria Magdalena verschijnt en zichzelf aan haar bekend maakt door haar naam te noemen, Maria, dan kan ze alleen maar zeggen, Rabuni, mijn meester. En Thomas, om nog een ander voorbeeld te noemen, die roept verwonderd uit als de Heere zich aan hem bekend maakt. Als hij die tekenen laat zien, weet je nog wel, kinderen? Dan roept hij uit, mijn Heere en mijn God. Maar wat doet deze vrouw? Klinkt er uit haar mond verwondering en dankbaarheid dat de Heere naar haar heeft willen omzien? Nee, niet gelijk. Maar er is wel degelijk sprake van nabetrachting en dankzegging vanwege dit hoogtepunt in haar leven. Op de catechisatie hebben we de afgelopen weken stilgestaan bij het heilig avondmaal. De jongeren weten dat wel. We hebben het gehad over de betekenis van het avondmaal. Welke mensen deel mogen nemen aan het heilig avondmaal. Jullie moesten dat ook leren voor vorige week. Mensen die kennis hebben van hun ellende, van hun verlossing en dankbaarheid. En zoals dat gebeurde op de catechisatie, werden er ook allerlei vragen gesteld. En een van die vragen was, dominee, als de mensen weer teruggaan naar hun plaats, dan kijken ze vaak bedroefd. Maar je moet toch eigenlijk heel blij zijn als je mag weten een kind van God te zijn. Als, om het maar te zeggen met de woorden uit dit gedeelte, als de Heere zichzelf aan je bekend maakt, ik ben het die tot u spreek. Dan moet er toch blijdschap zijn. En ik heb even zitten kijken waar die catechisant zit die vraag stelde, hier in de kerk vanavond. Ik heb de catechisant nog niet gelijk in beeld. Maar het was wel een hele mooie vraag en ik heb daar ook iets over gezegd. De buitenkant zegt nog niet alles van wat er binnen in je hart kan leven en En kan droefheid tegelijkertijd ook niet een teken zijn van dankbaarheid dat de Heere naar je heeft omgezien? Dat je mag weten dat al je zonden vergeven zijn. Ik hoorde vorige week een heel mooi verhaal om het wat duidelijker te maken. Ja, hoe iemand dat kan beleven. Het was in de tijd van de oorlog, of eigenlijk net na de oorlog. Daar was iemand weggevoerd, een zoon. En de familie wist niet of dat hij nog levend terug zou komen. Er waren geen contacten meer. En op zekere dag wordt er 's avonds gebeld. De deur wordt voorzichtig opengedaan. En daar staat een jonge man met een baard. En de vrouw die open doet, herkent hem niet. Totdat hij zegt: moeder. En dan hoort ze dat het haar zoon is. Wat denk je? Als ze die stem hoort, zal ze toen heel blij geweest zijn. O, zeker. Maar hoe was die blijdschap te zien? Ze ging huilen. Huilen van blijdschap. Haar jongen was weer terug. Na zo'n lange tijd in onzekerheid geleefd te hebben, kwam het weer tot die ontmoeting. Oh, wat was de blijdschap groot. Als je haar had gezien, had je dat niet gelijk kunnen denken. Want je zag tranen. En toch blijdschap. Toch dankbaarheid in het hart. Wel nu, zo is het ook bij het avondmaal. Als je mag proeven en smaken Gods liefde voor een arme zondaar. Ja, dan is daar blijdschap in het hart. Dan kun je het niet begrijpen. Net zoals die moeder die deur opendeed. Ze kon het eigenlijk niet geloven dat haar kind was. Ze dacht, die is omgekomen. En die zie ik nooit meer terug. Totdat dat moment. Moment om nooit meer te vergeten. Begrijpen jullie, jongelui? Droefheid, maar toch blijdschap in het hart. En wat zien we nu? Wat zien we nu bij deze Samaritaanse vrouw? Zien we dat ze op de knieën voor de Heer Jezus neervalt? Zien we ook bij haar een bedrukt gezicht, dat het lijkt alsof ze verdriet heeft, bedroefd is? Nee, daar is wat anders. Als de discipelen niet plotseling waren gekomen, dan had ze misschien nog wel op de woorden van de Heere Jezus gereageerd. Maar heb je gelezen wat ze doet in onze tekst? Ze laat haar kruik bij de Jacobsbron achter. En ze loopt terug naar de stad. En zegt tegen de mensen van Sichar: komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Weet je wat er aan de hand is? Deze vrouw is vervuld met Christus. En als je ergens vol van bent, ja, dan denk je aan bepaalde dingen niet meer. Dan vind je sommige dingen minder belangrijk. Zo verliet de vrouw dan haar watervat. Zo begint vers 28... En deze woorden waar we bijna overheen zouden lezen, hebben ons veel te zeggen. De kruik waarmee ze is gekomen en die ze wilde vullen met het water uit die Jacobsbron. blijft achter. Nu ze het water des levens heeft geproefd, is het water waarvoor zij gekomen is ineens minder belangrijk. Ik las bij iemand en die schreef dat die kruik daar staat als een stille getuige van het grote wonder dat in haar leven gekomen is. Die vrouw die kende geen ander verlangen dan het verlangen naar de dingen van dit tijdelijke leven, zoals wij dat allen van nature hebben. Maar ze heeft nu gevonden het goed dat nimmer meer vergaat. Alle dingen heeft ze schade en drek leren achten om de uitnemendheid der kennis van Jezus Christus. Dat water waarop ze nog even geleden op pocht, omdat het water uit de put was die vader Jacob had gegraven en waaruit hij had gedronken, dat water, dat heeft zijn aantrekkingskracht verloren. Ze heeft nu gedronken uit de fontein van het water des levens om niets. Gemeente, die waterkruik, die getuigt van haar levenswandel. Want als die kruik die ze daar bij de Jacobsbron laat staan eens kon spreken, we zeggen dat wel eens, hè, als de muren zouden kunnen spreken. Als die kruik eens kon spreken, wat zou die dan veel kunnen vertellen over deze zondige Samaritaanse vrouw die al verschillende mannen gehad heeft en de man met wie ze nu leeft is haar man niet, met wie ze nu samenwoont. Het is opmerkelijk dat deze vrouw met het watervat naar de bron gegaan is om water te putten op het heetst van de dag. Ik heb daar nog niet eerder op gewezen. Maar dat is heel ongebruikelijk. Want wie gaat er nu op het heetst van de dag water putten? Dan moet je niet buiten komen. Maar waarom deed die vrouw dat? Wel, ze deed dat om zo weinig andere mensen waarschijnlijk te ontmoeten. Stel je voor dat ze anderen tegenkwam. Jij bent zeker die vrouw die met een man samenwoont. Eerst was je met die getrouwd, toen had je een ander en daarna weer een ander. Nee, ze voorkomt liever al die stekende blikken, al die opmerkingen. En daarom gaat ze naar die put als daar niemand te verwachten is. En dan ontmoet ze de levensbron, de Heere Jezus, bij de Jacobsbron met alle gevolgen van dien. Wat heeft dat een uitwerking? Haar hart, dat vol was van de dingen van dit leven, is nu vervuld met Christus. Hem kan ze niet meer missen. Eten en drinken en kleding en noem allemaal maar op. Het zingt in het niet bij dat grote dat in haar leven gekomen is. Gemeente, kent u dat? Avondmaalgangers. Zingt al het andere daarbij in het niet. Als het goed is, komen alle andere dingen toch op de tweede, derde, vierde plaats. Heeft de Heer Jezus zelf niet gezegd, zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en al het andere zal u worden toegeworpen. Zo verliet de vrouw dan haar watervat. Geliefden, welk vat, welke kruik of welke kruiken laat u staan? na zo'n hoogtepunt. Als u vanmorgen mocht aangaan aan de tafel. Of na een ander wonder in uw leven. Je mocht bewaard worden tijdens een ernstig ongeluk. Je zegt dat niet veel geschil, dominee. Of ik was er niet meer geweest. Je mocht herstellen van een ernstige ziekte. En getuigen dat is van de Heere geschied. Zeg het dus. Welke kruiken laat je nu staan? Welke wereldse dingen laat je na? Want hoe meer we door een waar geloof worden verbonden aan Hem, aan de Heere Jezus Christus, hoe meer kruiken we laten staan. Hoe meer we vervuld worden van Christus, van zijn liefde, van zijn genade, hoe minder behoefte we hebben om onze kruiken te vullen, dan blijft die kruik die gevuld moest worden met werelds vermaak staan. De inhoud van de kruik van sport en spel, waar we vroeger zo heerlijk uitdronken, kan ons niet meer bekoren. Of die kruik vol met gepraat over anderen, daar hebben we geen behoefte meer aan. En wat denkt u van die kruik van het eigen gelijk? Ik heb gelijk en de anderen niets. Daar hebben we ook geen behoefte meer aan. En die kruik met wereldse films en bladen, die kan aan diggelen. En die kruik met zwart geld die we in de avonduren aan het vullen waren, en daardoor de samenkomsten van de kerkelijke gemeente verzuimden, die vinden we ook niet meer nodig. En de kruik van mode en make-up, die laten we ook staan. Steeds meer kruiken die we vulden met het water van de zonde, laten we staan. Of niet? Als we Hem mogen kennen. De dingen waar we zo druk mee waren, die nemen ons niet meer in beslag. Mensen die onze vrienden waren, met hen wordt het contact minder. Waarom? Niet omdat je ze niet meer mag. Maar je mist meer en meer de aansluiting met elkaar. Met hoe zij hun leven invullen kun je niet meer in mee. Gemeente, ga eens na. Welke kruik, u, jij en ik, vanaf vandaag moet laten staan. Als de Heere in ons leven komt, dan wordt het anders. Dan zeggen we, uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijs. Of we zingen het, want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Alles wat ons voorheen bekoorde, verliest dan zijn glans in het licht van de zon der gerechtigheid. Het is niet meer belangrijk, dominee, waar ik eerst zo in opging. Nu ik iets mag kennen van die liefde van Christus voor een arme verloren zondaar. Geliefde, wie vervuld is met Christus door de werking van de Heilige Geest, uit genade alleen, die zegt weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Alles verloren, Christus verkoren wiens eigen ik ben. Misschien hebt u vanmorgen niet deel kunnen nemen aan het heilig avondmaal, omdat het Gods tijd nog niet was. Maar u mag wel vervuld zijn met de liefde van Christus. O, door de liefde van hem worden we gedrongen om terwille van hem alles te verlaten, alles achter te laten, waarmee we de Heere verdriet doen, of andere kinderen van God mij kwetsen, dat kan ook. Gemeente, wat zijn we arm als we dat nog missen. Als we genoeg hebben aan het water van de zonde. Als je daar nog volop van geniet. Jong en oud, daar komen we straks voor eeuwig mee om. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Ik vraag het wel eens op de catechisatie. Aan de jongeren, zijn er onder jullie die oprechte Heere zoeken, in wiens leven een hartelijk verlangen gekomen is om voor hem te leven? Nee, misschien vind je het moeilijk om dat aan anderen te laten merken, maar toch op zeker moment kan het niet meer verborgen blijven. We zien het bij deze vrouw. Daar is trouwens nog iets. Wat het achtergelaten watervat ons zegt. Weet u wat? Wel, deze vrouw heeft haast. En in je haast kun je wel eens wat vergeten. Ja toch. Ze is morgens wat te laat uit je bed komt. Je moet snel naar school. Ja, dan vergeet je wel eens wat. Tenminste, bij ons gebeurt dat wel eens. Soms kun je het nog achteraan brengen en anders niet. Deze vrouw heeft haast. En daarom verlaat ze ook haar watervat. Ze heeft haast om de mensen van haar stad zo snel mogelijk te bereiken. Om tot hen te spreken over deze Messias, deze Christus. We zouden kunnen zeggen, de liefde van Christus dringt haar. En als ze nu met die volle kruik water op het hoofd, want zo gebeurde dat, die droegen ze op het hoofd. Komt nog steeds voor. Ook in Malawi heb ik dat gezien. Ongelooflijk, zo'n zware kruik op het hoofd, vol met water of andere dingen, soms een zak mais op het hoofd. Met die kruik water op het hoofd zou ze misschien te laat komen. Dan zou Christus met zijn discipelen misschien intussen alweer verder getrokken zijn, dat wil ze niet. Want de andere inwoners van Sichar moeten hem ook ontmoeten. Gemeente, er is haast bij. Voor uzelf. Als u nog onbekeerd voortleeft. En ook om met anderen te spreken over hem. De Samaritaanse vrouw is niet alleen vervuld met Christus. En laat daardoor haar watervat staan. Ze getuigt ook van Christus. Dat is te begrijpen. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Jongelui, waar loopt jullie mond morgen op school of op het werk van over? Is dat van de gouden medailles van de Olympische Spelen in Zuid-Korea? Of van dat andere goud, wat werkelijk waarde heeft? Het goud van het kennen van de Heere. Het goud van het ware geloof. Het goud van alles wat de Heere wil schenken om niets, wat hij verdiend heeft. Wie het goed had aan de tafel des Heeren of in de kerk en vervuld werd met de liefde van Christus, die kan daar onmogelijk over zwijgen. Wie zelf ingewonnen is door hem en voor hem, zal toch ook anderen voor hem proberen te winnen. Die Samaritaanse vrouw, die gaat getuigen. En dan moet u eens opletten waar. Ze doet dat niet in een besloten kringetje. Deze gaat naar de stad Sichar. Iemand heeft eens een keer gezegd, ze gaat doen wat de discipelen verzuimd hebben. Wat gingen die ook alweer doen in Sichar? Kinderen, weten jullie het? Eten kopen. En toen zat de Heer Jezus daar alleen bij die Jacobsbron en toen kwam daar die Samaritaanse vrouw aan. De discipelen waren in Sichar om eten te halen. Maar ze hebben in de stad niet één woord over de Heere Jezus gezegd. We lezen daar niets over. En in vers 42 zeggen degenen die tot geloof zijn gekomen, wij geloven niet meer om uw zeggenswil. Dus alleen de vrouw heeft getuigd. Dat is wat. Mannen die al zo lang met hem omgaan en hem veel beter kennen dan deze vrouw, die hadden toch zeker in Sichar het evangelie moeten verkondigen. Ze hadden toch moeten zeggen, mensen, kom naar de Jacobsbron. Daar is Christus, de Messias. Dat hebben ze nagelaten. Ze waren te druk met hun boodschappen. Ach, wat kunnen we met van alles en nog wat druk zijn. En nu gaat deze vrouw doen. Nota bene, een Samaritaans. Wat de discipelen hebben nagelaten. Gemeente, dat komt voor. Iemand die al jarenlang onder het woord zit. Of een dominee, een ouderling, een diaken. Die tijdens de huisbezoeken zwijgt over Christus. Wee mij indien ik het evangelie niet verkondig, zegt Paulus. Er kan over van alles gesproken worden. Maar de Christus der schriften wordt niet genoemd. En dat kan niet. Terwijl iemand die nog maar kort geleden tot bekering gekomen is, er wel van getuigd. Ja, zegt een jongere, maar dominee, u vergeet dat dit Samaria is. Dat is toch vijandelijk gebied? Het land van de vijand. Maar moet er dan in Samaria gezwegen worden? Is er in iedere kerkelijke gemeente niet een Samaria te vinden? Ik bedoel, plaatsen waar je als kerk liever niet dan wel ontvangen wordt. En hoe is het hier in Oud-Beierland? Ik ben niet zo goed nog bekend hier zoals velen van u, maar je hebt hier ook achterbuurten. Ik heb wel eens gehoord dat mensen zeiden, daar zou ik niet graag willen wonen. Want mensen die daar wonen. Maar daar moet toch ook het woord verkondigd worden. En laten we nog maar wat dichterbij komen. Is er in iedere familie of kennissenkring ook niet een provincie Samaria? Ik bedoel, mensen met wie je er eigenlijk niet over kunt spreken, omdat ze vijandig zijn. En dat zijn we van nature allemaal. Maar het zijn toch mensen met een ziel geschapen voor de eeuwigheid. En als je hart er vol van is, dan moet je spreken. O zeker, daar is vrijmoedigheid voor nodig. Nog maar kort geleden heeft Christus zich aan deze vrouw bekendgemaakt. En nu gaat ze al getuigen. Gaat heen, heeft de Heer Jezus gezegd. Roep uw man en kom hier. Maar dat bevel, dat voert ze niet uit. Ze gaat niet naar huis. Ze gaat naar de stad Sichar. En in plaats van een mens bij de Heer Jezus te brengen, zou ze heel de stad wel bij hem willen brengen. De Samaritaanse vrouw lijkt op die vrouw uit de gelijkenis van de verloren penning. Wanneer die vrouw die penning gevonden heeft, dan roept ze de hele buurt bij elkaar en roept: wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren heb. Geliefden, kennen we iets van dat verlangen om te getuigen in alle eenvoud. Om zijn naam aan te prijzen. Want het is toch waar, als je zelf gered bent, dan kan toch iedereen gered worden. Deze vrouw, die in Sichar niet zo best bekend stond, gaat zeggen tegen ieder die het maar horen wil: ik heb de Messias gevonden. Hoe durft ze, denkt iemand. Het is de Heilige Geest die haar vrijmoedigheid schenkt. Het is de liefde van Christus die haar dringt. Achteraf zal ze vast en zeker gedacht hebben: hoe heb ik het gedurfd? Zoals je dat kunt meemaken, dat je iets moet zeggen en later zeg je: hoe heb ik dat zo kunnen zeggen? Maar dan was het de Heere die de woorden in je mond gaf. Gemeente, het is opvallend dat niemand zegt, althans we lezen het niet: moet jij ons zulk nieuws komen vertellen? Je bent zelf ook niet zo'n best. De mensen voelen aan dat het waar is wat ze zegt. En wat zegt ze dan? Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Ze had kunnen spreken over levend water dat bij hem te verkrijgen is voor niets. Maar dat zegt ze niet. Ze had kunnen zeggen dat hij heeft gezegd dat het niet uitmaakt waar er gebeden wordt, maar wel hoe er gebeden wordt. Maar daar zegt ze ook niets over. Juist datgene wat wij niet graag zouden zeggen, vermeldt ze in haar getuigenis. Namelijk dat de Heere haar aan haar zonde heeft ontdekt. Hij heeft mij alles gezegd wat ik gedaan heb. Nee, dat klopt niet, zegt iemand. De Heere Jezus heeft lang niet alles gezegd. Met een enkel woord: gij hebt 5 mannen gehad en die ge nu hebt is uw man niet, heeft hij wel haar hele zondige leven blootgelegd. Gemeente, ziet u, ze verbergt haar zonde niet. Ze geeft de schuld niet aan de mannen. Ze heeft het zelf gedaan. Dat is nu een teken van godsvrucht. Gods genade maakt de mens eerlijk. Niet dat we dan maar alles moeten gaan vertellen wat we verkeerd gedaan hebben. Maar we worden dan wel eerlijk, zoals deze vrouw. Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Ze is oprecht geworden voor God aan de mens. Nee, ze gaat de zonde niet breed uitmeten. Heel Sichar kan het weten. Ze prijst alleen hem aan die haar hart kent, die haar zonde aan het licht heeft gebracht. En wie dat doet, moet toch de Messias zijn? Is deze niet de Christus? Gemeente, deze zondige vrouw is door Gods genade evangelist geworden. Ik las ergens, zij die vroeger de strikken van de zonde spande om anderen erin te lokken, werpt nu het net van het evangelie uit om anderen te vangen. Nee, van zichzelf kan ze niet veel goeds vertellen, maar van hem des te meer. Wij ook, gemeente, kunnen we het ziende op het wonder in ons leven met deze Samaritaanse vrouw meezeggen: is deze niet de Christus? Een jongere op de galerij denkt misschien wel, als je dat zo hoort, dan lijkt het wel of ze twijfelt. Is deze niet de Christus? Nee, ze twijfelt niet. Ze is er zeker van. Maar ze vraagt het op deze manier, opdat ook anderen zelf zullen gaan kijken en horen en geloven. O, wanneer de Heere ons hart overwint en inwint, dan gaat onze mond ook open, al is de een vrijmoediger in het getuigen dan de ander. Er zijn toch, als het goed is, tijden dat we moeten spreken. En dat spreken is God verheerlijkend en zichzelf vernederend, verfoeiend. Vervuld met Christus getuigde vrouw, getuigd een avondmaalganger of iedere ware christen van Christus. En nodigt zij ook tot Christus. Dat is het derde en laatst. Wat zegt ze? Komt, ziet een mens. Kom en zie. Dat zijn de woorden die Christus zelf gebruikt heeft tegen Andreas en Johannes toen ze vroegen waar hij woonde. En het zijn ook de woorden die Filippus overnam om Nathanael bij Christus te brengen. Kom en zie. Dat zegt de Samaritaanse vrouw tegen die inwoners van Sichar. Kom en zie. Ze houdt geen lange preek. Ze wijst alleen de richting aan. Ze kan het toch niet uitleggen wie hij is en wat hij doet. Maar hij kan het. Want hij is een profeet. In juli 1729 hield Ralf Erskine, ik haalde hem vanmorgen ook al even aan, een preek over deze tekst, ook na de bediening van het heilig avondmaal. Prachtige preek in een boekje met als titel De Samaritaanse vrouw is uitgegeven. En in die preek merkt hij op dat er genoeg mensen zijn die niet verder komen dan tegen een ander te zeggen: komt en ziet onze dominee. Of komt en hoort die preek. En mensen kunnen uren spreken over die dominee en hoe mooi en hoe goed hij het gezegd heeft. Maar zodra er genodigd wordt, komt en ziet de Christus. Ja, dan zijn mensen snel uitgepraat. En de Satan vindt het best als er maar gesproken wordt over dominees en over preken. Maar hij kan het niet uitstaan wanneer Christus wordt aangeprezen. De Samaritaanse vrouw nodigt tot Christus. Komt en ziet. Ze zegt niet gaat en ziet. Ze is geen dode heenwijzer, weet u nog? Van de Farizeeën en de schriftgeleerden bij de wijzen uit het oosten, die wezen, maar ze bleven zelf achter. Zij gaat zelf mee. Ze kent hem nog niet goed genoeg. Ze heeft nog niet genoeg van hem gehoord en geleerd. O, wie werkelijk leeg gemaakt is van zichzelf en vervuld met Christus. Want dat is nodig. We moeten ontledigd worden. Leeg gemaakt van onszelf. Om vervuld te worden met Christus. Ja, die krijgt daar nooit genoeg van. Dan heb je genoeg aan hem. Maar je krijgt nooit genoeg van hem. Kent u het? O, wat ben je dan gelukkig. Als je van iemand houdt, jongelui. Ja, dan hoor je daar graag over. Dan spreek je graag met hem of haar. Dan ontmoet je hem of haar graag. O, wie Christus mag leren kennen, die wordt gunnend. Zo zeggen we. En wel in dubbel opzicht. Want er zijn onze harten zo vol van de liefde tot Christus door de Heilige Geest, dat we aan Hem en niet aan de Satan onze onbekeerde medemensen gunnen. En dan gunnen we aan onze medemensen dat ze de Heer Jezus Christus leren kennen. We hebben die mensen zo lief dat we hen als het ware bij de hand nemen en zeggen: kom en zie. Zie Hem in wie u eeuwige behoudenis kunt vinden. Gemeente, het getuigenis van deze vrouw is doorleefd. Juist omdat ze Christus ontmoet heeft, kan ze zo bezielend getuigen. En dat geldt nog. Kijk, onze persoonlijke ervaring is niet de grond van ons getuigen, maar het geeft wel de nodige gloed aan onze woorden. Is het onze begeerte om te wijzen op Hem? O, Hij is altijd groter en heerlijker dan wij kunnen bevatten. Als de bruid uit het Hooglied haar bruidegom beschrijft, dan noemt ze alles, zijn handen, zijn voeten, zijn tong, zijn gehemelte. En dan roept ze het uit: al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. O, als we zo mochten aanzitten vanmorgen of in de kerk mochten zitten of meeluisteren, ja, dan was het een gezegende dienst. En dan zullen we toch ook zeggen tegen anderen: komt en ziet een zaligmaker, voor ramp zalig. Kennen we daar iets van dat opwekken van anderen? Kom en zie, vaders en moeders, draagt onze opvoeding dit stempel? Merken de kinderen dat aan ons? Dat we bewogen zijn over hun eeuwig zielenheil? Of maken we ons alleen maar druk om de schoolresultaten en noem allemaal maar op? Niet dat dat onbelangrijk is, maar wat kunnen ze aan ons merken? Hoe belangrijk de dienst van de Heere is, het woord van de Heere. Mogen we ook zeggen: Hij is de mens die mij alles van mijn leven gezegd heeft, maar mij in oneindige ontferming aannam. Hij is de Christus en Hij wil ook jou, lieve zoon, lieve dochter, ontvangen, onderwijzen, zalig maken. Is ons ambtswerk, broeders, van die liefde tot Christus doortrokken. Het gevaar van gewenning kan voor ambtsdragers groot zijn. Laten we ernaar staan dat de liefde van Christus ons meer en meer drijft tot zegen voor degenen die in onze zorgen zijn toebetrouwd. Hoe is het met ons getuigen? Niet alleen tot onze gelijkgezinden, maar ook tot anderen, tot degenen die regelmatig ons levenspad kruisen. Hoe zouden we kunnen zwijgen? Anderen ongewaarschuwd verloren kunnen laten gaan. Geliefde bent u, ben jij al gekomen en hebt u Hem al gezien met ogen des geloofs? Dan zult u met de inwoners van Sychar zeggen: we geloven het niet meer omdat u het zegt. Want wij zelf hebben Hem gehoord en weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit Zijn mond gehoord. Gemeente, wat een heerlijke uitwerking heeft het getuigenis van deze vrouw. En dat ze zeggen: velen der Samaritanen uit die stad die in Hem geloofden. Niet zozeer om het woord der vrouw, maar om wat Hij gezegd heeft. Komt en ziet. Gemeente, zien zult u Hem. Want hij komt op de wolken des hemels. En alle oog zal hem zien. Ook degenen die hem doorstoken hebben. Maar buiten Christus, als u aan hem voorbij gaat, is dat zien tot verschrikking. Nog wil de Heilige Geest u jou brengen tot een ander zien. Een zien tot zaligheid. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En ieder die op hem in het geloof leert zien, zal ook met mond en hart zijn lof uitspreken. Zoals deze Samaritaanse vrouw de lof van hem die gezegd heeft: alles wat u gedaan heeft, kom en zie. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 66 en daarvan het 8e vers. Psalm 66, het 8e vers. Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Het 8e vers van Psalm 66.